Goedemorgen, broeders en zusters. Deze ochtend mag ik u voorgaan op een wat andere manier dan voorheen, via een videoboodschap. U bent het wel gewend. We zijn allemaal toch wel veel bezig in deze tijd met corona. Met de versoepelingen die komen of die langzamer komen dan verwacht. We zien uit naar een zomer dat we weer van alles kunnen doen. We mogen ook uitzien naar het moment dat de Heer Jezus terugkomt. En deze morgen mag ik u meenemen naar een aantal passages in het Woord van God die gaan over de toekomst. Een van de fundamenten van ons geloof is dat wij als christenen niet alleen in dit leven het geluk hoeven te zoeken, maar dat ons geluk en ons leven verborgen is in God. En het thema van deze preek vindt u in het ene laatste vers in de Bijbel, Openbaring 22 vers 20, waar staat: Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De Heer Jezus die openbaart zichzelf in de Bijbel, die openbaart zichzelf op een heel bijzondere wijze in het laatste Bijbelboek, dat heet de Openbaring van Johannes. Maar eigenlijk zouden we het de openbaring van Jezus Christus moeten noemen. En als de Heer Jezus bij monden van Johannes 22 hoofdstukken vol zicht heeft gegeven op de toekomst, dan getuigt hij, dan zegt hij, ik kom spoedig. Dat is een belofte die staat, die stond al in de tijd van Johannes, die staat ook vandaag de dag nog steeds. Op deze klok ziet u dat het 11:55 is, nog enkele minuten en dan slaat de klok 12:00 en dan komt de Heer Jezus terug. In het beeld wat eerder in het Bijbelboek Openbaring staat, het is de morgenster aan de horizon die de komst van de zon van de gerechtigheid inluidt. Dit is de belofte van de Heer Jezus Christus. En aan mij nu de uitdaging om in de tijd die mij gegeven is voor deze verkondiging u een aantal dingen uit te leggen, toe te lichten die de Bijbel zegt over de toekomst. En dat is nogal wat. Want als u de Bijbel erop naslaat en alle teksten met een profetisch karakter onder elkaar zou zetten, dan komt u op grofweg 1/3 van de Bijbel uit. 1/3 van de Bijbel is profetie, waarbij voor een deel profetieën zijn die gaan over, die een vervulling hebben in het verleden. Maar voor een deel zijn het profetieën die over het verleden heen een vervulling hebben in de toekomst. Of het zijn profetieën die alleen maar betrekking hebben over de toekomst. Ik mag u inleiden in 5 thema's die u vindt in de profetie. En die thema's die vindt u ook in het boekje wat bij deze themaserie hoort. Het eerste thema wat u in het Nieuwe Testament en het Oude Testament terugvindt, dat is de grote verdrukking. Die vindt u voor het eerst in Daniël 12. Er zal een tijd van grote verdrukking komen. U vindt het ook in Matteüs 24, in de reden van de laatste dingen. Het is een van de dingen die de Bijbel aangeeft die in de toekomst zal plaatsvinden. Nu zijn er christenen die bang zijn voor de grote verdrukking. Die denken dat de Heer Jezus pas terug zal komen als we eerst een hele moeilijke tijd hebben gehad. Nou, dan wil ik u meteen troosten. Want deze grote verdrukking, die komt over het huis van Israël. Als u de profetieën naast elkaar legt, dan ziet u dat de grote verdrukking niet bedoeld is voor de gemeente, maar dat die bedoeld is voor Israël en voor de wereld. En als u de tijdvolgorde in acht neemt die het Nieuwe Testament aangeeft, dan is de eerste gebeurtenis die ons wacht, dat is de wederkomst, de terugkeer van de Heer Jezus Christus voor de zijnen. We wachten niet op een antichrist, we wachten niet op een verdrukking, we wachten niet op allerlei plagen van God, hoewel sommigen in de coronacrisis een deel van die plagen zien. En wij wachten op de Heer Jezus Christus. Wij wachten op onze heiland, op onze verlosser, die gezegd heeft dat hij zal komen om ons op te halen, zodat we mogen zijn waar hij is. Die grote verdrukking, die dient niet voor ons christenen, mensen die aan de Heer Jezus toebehoren, te tarten en te pijnigen, ons geloof op de proef te stellen, maar die dient ervoor om het volk Israël in de eindtijd alsnog naar het hart van God terug te brengen. Als u dan het boek de Openbaring leest, dan vindt u in het middendeel van het boek de Openbaring allerlei plagen en oordelen. En je zou kunnen zeggen dat die plagen en oordelen onderdeel vormen van die grote verdrukking. Dat eindigt in Openbaring 19, en dat is het tweede thema wat ik u mag noemen. Dat eindigt in Openbaring 19 met de terugkeer van de Heer Jezus Christus. De interventie van de Heer. In Openbaring 19, vers 11, daar staat dat Johannes in de hemel kijkt en dan ziet hij dat de hemel open gaat en dat er een paard met een ruiter uit de hemel komt. En achter die ruiter komt een hele schare met andere ruiters, met heiligen. Als u wilt weten wie die heiligen zijn die samen met de Heer Jezus terugkomen, dan kunt u die beschrijving van die heiligen, kunt u vergelijken met wat de enkele versen eerder staat. In vers 14 wordt gesproken over de legers die in de hemel zijn en die zijn bekleed met wit, rein, fijn linnen. Als u een paar versen terugkijkt naar vers 8 in Openbaring 19, dan vindt u daar diezelfde groep mensen, bekleed met blinkend, rein, fijn linnen. En dan ontdekt u dat dat de bruid van het lam is. Kijk, in het boek de Openbaring, daar vindt u allemaal beelden. En die beelden, die zijn allemaal tegelijk waar. Het is niet zo dat we of een bruid zijn, of een ruiter, of iets anders. Het is niet anders dan in de evangelie, waarin we in het ene bijbelgedeelte zijn we slaaf. In het andere bijbelgedeelte, daar zijn we wijnrank. In het volgende bijbelgedeelte zijn we schaap. Zo'n symbool, zo'n beeld, dat geeft een bepaald aspect weer van de werkelijkheid. En als Openbaring 19 ons eerst schetst als de bruid van het lam, dan wil dat zeggen dat wij dan in de hemel zijn bij de Heer Jezus en die in die hele intieme relatie met de Heer Jezus worden gebracht, zoals een man en een vrouw in het huwelijk met elkaar in een intieme relatie komen. Maar zodra de Heer Jezus verschijnt en als het ware zijn koningschap opeist, dan verschijnen wij als het ware in een andere hoedanigheid met de Heer Jezus. In de hoedanigheid van soldaten, van een leger. En dat is wat daar in Openbaring 19 staat. Wij volgen de Heer Jezus. En als de Heer Jezus terugkomt op deze aarde, dan zijn wij met hem. Hoe zit dat dan? Want we wachten toch op de komst van de Heer Jezus. Wel, als u goed kijkt in het Nieuwe Testament, dan ziet u dat de komst en de terugkeer van de Heer Jezus niet een eenmalig gebeuren is, maar dat het een tijdperiode betreft. Allereerst komt de Heer Jezus terug om ons op te halen, zodat wij mogen zijn waar de Heer Jezus is. En dan komen de plagen en de oordelen over de aarde. En dan zijn wij dus al bij de Heer Jezus. En na die periode van die verdrukking, als de Heer Jezus dan terugkomt, zichtbaar voor iedereen op deze wereld, dan zullen wij met hem uit de hemel naar de aarde komen, om met hem te regeren. Verschillende malen, Romeinen 8 en andere plaatsen staat, als wij met hem lijden, dan mogen wij ook met hem regeren. En dit is het moment dat de Heer Jezus terugkomt om de troon in Jeruzalem op te eisen. En dat is het moment dat wij met hem mogen gaan regeren. Dat is het derde onderdeel voor deze ochtend. Het duizendjarig vrederijk. Dat duizendjarig rijk, dat wordt genoemd in de eerste verse van Openbaring 20. En nou zou u kunnen denken van iets wat zoveel discussie heeft veroorzaakt en zoveel vragen en zoveel theologische strijd als het duizendjarig vrederijk, had Johannes dat nou niet wat uitgebreider kunnen beschrijven in zijn openbaring? Wel, dat is helemaal niet nodig. Want dat duizendjarig rijk, dat wordt op heel veel plaatsen beschreven in de Bijbel. Dat vindt u al in het Oude Testament in heel veel teksten. U vindt het bijvoorbeeld in die bekende kersttekst, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Openbaar, Jesaja 9 vers 5. En men zal hem noemen wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En dan vers 6, dat kennen we veel minder goed, maar er staat, groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David, doordat hij die vestigt en grondvest met recht en gerechtigheid. Het is de Heer Jezus die komt, die geboren is met kerstfeest, om koning te worden in Israël. Dat koninkrijk, dat koningschap, wat al die oud-testamentische profeten als het ware aan de horizon hebben gezien, dat is niet anders dan wat in Openbaring 20 dat duizendjarig vrederijk wordt genoemd. Het Messiaanse Rijk. Het moment dat de Heer Jezus in Jeruzalem zal zitten. En vanuit Jeruzalem de wet zal uitgaan over de wereld. Jesaja 2. Als in Jeruzalem een tempel staat, Ezechiël 40 en verder. En van daaruit die rivier van zegen ontspringt, die de Dode Zee vruchtbaar zal maken. Dat zijn allemaal profetieën die gaan over het Messiaanse vrederijk. En dat is niet anders dan het duizendjarig vrederijk wat Johannes in Openbaring 20 benoemt. Hij hoefde er dus niet zo heel veel meer over te zeggen, behalve dan toe te lichten hoe lang het zou duren en op welk moment in de tijd dat zou duren. U vindt dat bijvoorbeeld ook in Openbaring 11, als de Heer Jezus dan komt, vers 15, ook zo'n tekst, die gaat over de wederkomst, Openbaring 11, vers 15, en de zevende engel bazuinde en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden, het koninkrijk van de wereld, van onze Heer en van zijn Christus is gekomen en hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Die regering waar de schepping naar hunkert, als de vloek van de schepping wordt weggenomen en er een vredevorst zetelt in Jeruzalem, dat is dat duizendjarig vrederijk wat zal aanbreken waar Openbaring 20 over spreekt. Het bijzondere, en dat is nieuw in Openbaring, is dat dat vrederijk ook een einde heeft. Als u het Oude Testament leest, dan lijkt het net alsof alle geschiedenis van de aarde eindigt met het vrederijk. Dan lijkt het net alsof het vrederijk tot in eeuwigheid zal duren. Wat Johannes, doordat hem dat geopenbaard wordt door de Heer Jezus, nu toevoegt aan Openbaring voor ons, is dat het vrederijk, dat Messiaanse rijk, maar tijdelijk is. Zoals 1 Korinthe 15 zegt, dat de Heer Jezus moet regeren, totdat hij op een bepaald moment dat koninkrijk teruggeeft aan God. En God alles is in allen. En dat is wat u aan het eind van Openbaring 20 ziet. U ziet dat er een einde komt aan dat Messiaanse vrederijk. De tijd ontbreekt ons om precies op de details daarvan in te gaan. Maar het komt er eigenlijk op neer dat er nog steeds zonde is op deze wereld. Dat er nog steeds een schepping is die gebukt gaat in principe door de vergankelijkheid. En die vergankelijkheid die wordt op een gegeven moment door de Heer Jezus in eeuwige onvergankelijkheid omgezet. En dat gebeurt op het moment dat de Heer Jezus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal scheppen. Maar voordat het zover is, komt er eerst het oordeel, het eindoordeel, thema 4 van deze ochtend. En dat vindt u in Openbaring 20 vanaf vers 11, de grote witte troon en hem die daarop zit. Die grote witte troon, dat is de troon waar alle volken en alle mensen voor moeten verschijnen. Dat wil zeggen, alle mensen en alle volken die niet bij de Heer Jezus horen. Als het goed is, komen wij helemaal niet voor die grote witte troon. Er staat dat de doden, dat die voor die troon verschijnen. Maar de doden in Christus, die zijn al eerder opgestaan. Op het moment dat de Heer Jezus terugkomt om ons te halen, ook aan het begin van het duizendjarige vrederijk wordt gesproken over een opstanding. De enige doden, zogezegd, die nog in het graf zijn, dat zijn die die de Heer Jezus hebben afgewezen, die hem niet kennen. En die grote witte troon dient ervoor om als het ware het oordeel uit te spreken tegen die mensen. Er zijn regelmatig mensen die ik tegenkom die nogal hoogmoedig zeggen dat als God had gewild dat wij hem trouwer zouden dienen, dan had hij ons makkelijker wetten en regels moeten geven. Dan had hij het niet zo moeilijk moeten maken in ons leven met hoe wij christen moeten zijn of hoe wij de 10 geboden moeten houden of wat voor regels men daar ook voor stelt. Weet u wat het bijzondere is? Dat als deze grote witte troon wordt opgesteld, God er niet op zit. Er staat hier in Openbaring 20, er wordt een grote witte troon neergezet en hem die daarop zat voor wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. Weet u wie dat is, die op de troon zit? Dat is de Heer Jezus. Zoals in Openbaring 1, als de Heer Jezus daar verschijnt aan Johannes met zijn gelaat als de zon die straalt in haar kracht. En zelfs Johannes, die trouwe discipel die zo intiem met de Heer Jezus was, als hij als het ware dood neervalt. Deze persoon zit op de troon. Dat staat in Johannes 5. Johannes 5, ik zal de tekst erbij zoeken. Johannes 5, vers 27. Daar staat dat hij, dat God hem, de Heer Jezus, macht gegeven heeft om oordeel uit te oefenen, omdat hij de mensenzoon is. Niet God zit op de troon, maar God stapt als het ware van de troon. En hij geeft die troon aan zijn zoon, de Heer Jezus Christus, de koning in het vrederijk. En straks als mensen die zich nimmer tot God hebben gewend, die God niet kennen, die hun knieën niet gebogen hebben voor de Heer Jezus, eenmaal zullen die toch oog in oog staan met die troon van God, met degene die op de troon zit. En dan kunnen ze wel zeggen tegen God, of beginnen te zeggen, Heere God, uw wetten waren veel te zwaar, uw geboden waren zo ondraaglijk, totdat ze kijken naar degene die op de troon zit. En dan zien ze een mens. Een mens zoals u en zoals ik, de mensenzoon, de mens bij uitstek, de Heer Jezus Christus. Hij zit op de troon. En toen hij mens was, heeft hij laten zien hoe je God kunt dienen. En hij heeft in zijn leven zondeloos God gediend. Trouw, op elk moment, heel zijn leven ademde die gemeenschap met de Vader. De Heer Jezus heeft laten zien dat het mogelijk is om in dit leven te leven tot eer van God. Dat is die grote witte troon die dan verschijnt. En dan staat er ook dat iedereen die daarvoor verschijnt, die wordt geoordeeld. Die komt terecht in de poel van verderf. Zo u wilt, de hel. Ik dacht dat het Lewis was die daarvan gezegd heeft dat de hel eigenlijk een laatste blijk van liefde is van God. Tegen mensen die heel hun leven tegen God gezegd hebben, wij willen niks met u te maken hebben. Zou het vreselijk zijn om met hun zonden en hun onreinheid en alles wat ze in het leven hebben gedaan, om dan tot in eeuwigheid in die heerlijkheid en die heiligheid van de hemel te moeten leven, waar Gods vuur hen zou verteren. En Lewis heeft gezegd van eigenlijk is het een teken van liefde dat God gezegd heeft, heel je leven heb je gezegd, ik wil zonder u leven. En dat God vervolgens een plek creëert waar ze heel de eeuwigheid zonder God kunnen doorbrengen. En daarbij heeft hij gezegd dat de hel van de binnenkant op slot zit. Het is veel erger voor iemand die niet de genade in de Heer Jezus Christus heeft ervaren. Het is veel erger om met je zonde en met wie je bent zo in de heerlijkheid van God te moeten verschijnen, oog in oog te staan met hem die de heilige is, dan als het ware die deur te vergrendelen naar die plek in die donkerheid en die duisternis waar God niet is, maar waar ook die brandende heiligheid van God je als het ware niet langer treft. Dat wil niet zeggen dat de hel een fijne plek is, absoluut niet. Ook daar worden allerlei beelden voor gebruikt in de Bijbel. Maar het gaat er vooral om dat God hier een definitieve scheiding maakt tussen mensen die bij hem horen, die al voor die tijd met de Heer Jezus meegegaan zijn, die met hem in de heerlijkheid zijn, die met hem meegeregeerd hebben, en al diegenen die dat niet wilden en hun knieën niet hebben gebogen. En dan tenslotte Openbaring 21, thema 5 op deze zondag. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Als de grote witte troon er gestaan heeft, waarbij staat dat de hemel en de aarde wegvluchten voor het aangezicht, vers 11, voor het aangezicht van hem die op die troon zat, dan begint God iets nieuws. Een nieuwe schepping, een nieuwe aarde, waar geen zonde meer is, waar God bij de mensen kan wonen, waar hij alle tranen tot in eeuwigheid uit hun ogen kan wegpinken, waar vrede is, waar geluk is, omdat God er is. En ook een nieuwe hemel. Je zou zich kunnen afvragen, waarom moet er een nieuwe hemel komen? Wel, de hemel is ook verontreinigd geraakt door de zonde. En hebben we het niet over, ja, wat we zouden kunnen noemen, het zijn natuurlijk maar gewoon uitdrukkingen, de ongeschapen hemel waar God zelf woont. Maar dan hebben we het over de geschapen hemel. De hemel waar de troon van God stond. De hemel waar de Satan ook toegang toe heeft. Leest u Job, het boek Job, waarin de Satan tot die troon van God komt en dan Job begint aan te klagen. Kennelijk is de hemel ook verontreinigd geraakt door de zonde die begon in de Hof van Eden. En daarom wordt ook die hemel als het ware vernieuwd en maakt God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een plek waar hij zelf kan wonen, waar hij alles vervult. En je zou zelfs kunnen zeggen, als u een gesprek zou hebben met reformatorische christenen, of onze toekomst nu op de aarde is of in de hemel, of we bij God zullen zijn of eeuwig in het land zullen wonen, ach, het maakt niet zoveel uit. Want eigenlijk het kenmerk van Openbaring 21 is dat hemel en aarde versmelten. God, die in de hemel woonde en troonde, die woont vanaf nu op de aarde. En waar God woont, daar is eigenlijk per definitie de hemel. En zo komen we aan het eind van het boek de Openbaring. Zo komen we bij die laatste versen, waarin Johannes nog eens benadrukt dat het allemaal waar is wat hij zegt. Dat heeft hij 2000 jaar geleden gezegd. En het is nog steeds even waar. Die wekker, die staat nog steeds op 5:12. Tot het moment dat alleen God kent, de Vader, dat hij tegen de Heer Jezus zegt, en nou is het moment gekomen, nu mag je teruggaan naar de aarde. Nu mag je de jouwen ophalen. En nu gaat die wekker tikken, dat we afgaan op dat laatste moment dat de hele aarde en de hele hemel vernieuwd zullen worden en alles tot in eeuwigheid vol zal zijn van de heerlijkheid van God en van de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En de Heer Jezus die zegt erover, ik kom spoedig. Dat is zijn belofte. Dat is de belofte waarmee het Nieuwe Testament als het ware eindigt. En dan mogen wij op antwoorden met ons gebed. Amen. Kom, Heer Jezus, kom. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, dank u wel, Heer Jezus, dat u de overwinnaar bent. Dat u het graf en de dood hebt overwonnen. Dat u in de hemel zit en dat u daar wacht tot u het signaal krijgt van uw God en Vader om terug te komen. En dat u ons komt ophalen. Dat wij dan bij u mogen komen. En Heer Jezus, als we dan uw woord lezen, dan zien we ook allerlei andere profetieën en allerlei plannen die nog tot vervulling zullen komen. Heer, en precies weten we het allemaal niet, maar we zijn er wel diep verwonderd over dat u dat allemaal al heeft uitgedicht en uitgedacht en dat uw plannen tot voleinding zullen komen. We bidden, Heer Jezus, in deze laatste dagen, als we eigenlijk op een bepaalde manier ook opgesloten zijn in onze huizen vanwege corona, maar dat het evangelie nog mag uitgaan, dat woord van genade mag klinken, Heer Jezus, dat iedereen die u zoekt, u zal vinden, dat iedereen die zijn knieën buigt voor u, dat die zijn zonden vergeven kunnen worden op grond van het werk wat u volbracht hebt. En dat we dan bij u mogen horen. En dat we dan die toekomst mogen hebben bij u in de heerlijkheid. Heere Jezus, laat dit evangelie ook nu nog klinken, ook als onze deuren gesloten zijn. En laat onze harten brandend zijn, zoals bij die Emmausgangers. Laat onze harten branden en uitzien naar het moment dat u zult terugkomen ons te halen. Heer, misschien komt u deze week wel. Misschien komt u vandaag wel. Heer, we zien er naar uit. Amen. Kom, Heere Jezus. Amen. Kom.